Welkom bij de Fusix podcast. Fusix is de beste Nederlandse internetprovider voor datacentra. In deze aflevering gaan we het hebben over hoe Julia en Niels naar het Mobile World Congress gingen in Barcelona. En we praten met Paul de Weert van Ripe NCC. Welkom bij de Fusix podcast. We duiken elke aflevering samen met Julia Maglin en Niels Raaier in het nieuws en praten met een klant of partner van Fusix. Deze aflevering is dat Paul de Weert. Paul geeft leiding aan het team dat de globale informatie-infrastructuur beheert voor Ripe NCC. Paul en Niels kennen elkaar van hun functies bij Coloclue. Paul, hartelijk dank voor je komst en welkom aan tafel.
Dankjewel. Ja. Leuk hier te zijn.
Vind ik ook. En het rijst gelijk de vraag, wat is een globale informatie-infrastructuur?
Dat is een hele goede vraag. Het Ripe NCC heeft een heel aantal diensten die we draaien. En de IT-afdeling die verzorgt de interne automatisering. Die redelijk veel services omhelst. Maar dat was niet echt de expertise voor diensten die buiten ons eigen netwerk draaien. Dus we hebben de DNS-services, die hebben we naar een eigen team verhuisd. We hebben de route collectors voor het RIS-project naar datzelfde team verhuisd. Dat is het GII, of Global Information Infrastructure Team, geworden. En ja, dat zijn dus de systemen die buiten het netwerk van de Ripe NCC zelf draaien. Dus wat niet AS3333 is, dat is waar wij ons mee bezig
houden. En de repositories voor RPKI, die vallen daar ook onder?
De repositories voor RPKI, die vallen daar niet onder.
Dat is onze specialiteit natuurlijk.
Ja, dat geloof ik. Maar nee,
ik hoopte dat jouw inzet daar ook in gebruikt werd.
Helaas. Daar is wel een ander team voor dat daar ook heel veel kennis en ervaring van heeft. Dus we doen dat allemaal apart, maar overleggen natuurlijk wel over hoe kunnen we dingen beter doen.
Ja. Dus je probeert nu te verkondigen dat het helemaal niet zo heel ingewikkeld is, maar stiekem is het natuurlijk een klein beetje ingewikkeld allemaal. Voor de mensen die dat niet goed snappen, wat doet Ripe NCC allemaal?
Ja, Ripe NCC is een RIR, een Regional Internet Registry. De basisfunctie van het NCC is eigenlijk het uitdelen van internet resources aan hun leden. Dus IP-adressen, AS-nummers. En verder is de andere basisfunctie zijn van een secretariaat voor de internetgemeenschap in onze serviceregio. En de serviceregio is Europa, het Midden-Oosten en Rusland. En ja, internetproviders, maar tegenwoordig ook heel veel andere partijen, die komen bij ons voor IP-adressen. Er zijn IP-adressen nu natuurlijk op. Tenminste, V4-adressen. V6 is nog volop aanwezig. Dus dat is allemaal een beetje in ontwikkeling op dit moment. Maar die basisfuncties, dat doen we nog steeds. En dat is ook de kerntaak. Daarnaast hebben we een aantal services die gerelateerd zijn aan het uitdelen van resources en dergelijke. Zoals de LAR portal, waar leden van het Ripe NCC hun resources kunnen beheren. De database waar wij de gegevens van alle resources in administreren. Reverse DNS is ook heel belangrijk voor de leden die voor hun IP-adressen willen instellen, wat is nou de hostname die hoort bij dit adres. Dus dat zijn functies die we naast de core functies doen, maar die er wel bij horen. Daarnaast hebben we nog een aantal andere taken. Zo draaien we Ripe Atlas, waar we het internet meten eigenlijk. Met probes die verspreid over het internet zijn. En waar gebruikers van het Atlas-netwerk bijvoorbeeld een meting kunnen inplannen om te zien hoe is de connectiviteit naar het netwerk van Vuzix, bijvoorbeeld. Een andere functie die we hebben is, we draaien RIS, dat is een Routing Information Service, waar we BGP-data verzamelen van verschillende plaatsen in de wereld. En zo inzicht kunnen geven in hoe het netwerk er op een gegeven moment uitzag in het verleden of nu ziet. En een andere belangrijke functie waar wij ook in mijn team verantwoordelijk voor zijn, is K-Route, een van de 13 route name servers voor DNS op het internet.
Okay. Hey, jij schudt heel makkelijk en heel soepel een heel lijstje aan dingen die RipeNCC doet uit de mouw. Maar je zegt al, de core business is IP-adressen en AS-nummers. Ik vind het beestachtig interessant om op de rest ook nog even in te zoomen, maar ik denk dat het een goed moment is om eerst even naar Spanje te gaan vliegen. Ja, want Niels en Julia, jullie zijn natuurlijk niet heel lang geleden naar het Mobile World Congress geweest. En dan begin ik even bij jou, Julia, want als ik Mobile World Congress hoor en ik weet dat het in Barcelona is, dan krijg ik zin om erheen te gaan om lekker met een hele fijne cerveza op het strand te gaan zitten en naar de Sagrada Familia te gaan kijken. Maar jij dacht, hey, Mobile World Congress, dat is ook wel wat voor ons.
Nou, eigenlijk een van onze klanten, ze komen helemaal uit Australië naar Mobile World Congress. Dus zij wilden daar elkaar ontmoeten en een project bespreken. En eerst was ik heel erg sceptisch, moet ik zeggen. Want in mijn andere leven, vroeger, ging ik heel vaak naar dit soort conferenties. En daar had ik eigenlijk genoeg van gehad op een gegeven moment. Dat was altijd mobile en altijd heel groot, world en congress, niet een conferentie, maar een congres meteen. Dus ik probeerde de klant om te overtuigen dat als ze van Australië naar Barcelona vliegen, dan is het maar een klein uurtje. Iets meer dan dat, maar toch. Dan zijn ze ook in Amsterdam en dat is ook hartstikke leuk hier, maar daar hadden ze geen tijd voor. Dus ik dacht, nou goed, dit project is het moeite waard. Dus ik wist dat Niels nou niet zo zat erop te wachten om op reis te gaan, dus ik dacht, nou, ik ga maar wel. En ja, en het is uiteindelijk reis met z'n tweeën geworden. Nou,
ja, gelukkig wel. Want het was eigenlijk toch wel een stuk beter dan verwacht.
Het viel wel mee. Maar ik moet zeggen dat het inderdaad heel anders is dan als je ergens werkt en dan zegt de baas, nou, je gaat naar die conferentie. Mm-hmm. En dit is de agenda. En dit zijn de mensen met wie je moet praten. En dat zijn de doelen. En dan kom je terug, moet je rapportjes schrijven wat je hebt gedaan en follow-ups doen en zo. Dat is dus heel erg anders. Dat was vroeger in mijn andere leven. En dit keer was ik helemaal vrij om zelf te beslissen wat ik daar doe. Dus dat was een kleine programma. De klant hebben we gezien. We hebben samen naar Juniper gegaan en daar ook over hun producten gepraat. Dus het was hartstikke leuk, moet ik zeggen. En al die mensen die daar dus door hun baas daar naartoe zijn gestuurd, die heb ik in zoveel aantallen gezien. Ik was heel blij dat ik niet bij dat gezelschap hoor.
Ik ga nu even voor de grap benadrukken dat Niels zo iemand is die door zijn baas mee naar Barcelona is gesleurd. Ja, maar jij zegt dat het stiekem nuttiger was dan je had verwacht.
Ja, eigenlijk wel.
Want ik hoor Mobile World Congress. Ik denk mobile, Vuzix doet vooral vast internet. Ja. Dat is vast geen goede match.
Nou, dat klopt. Dat dacht ik dus ook. En eigenlijk blijkt het niet zo te zijn. Het viel reuze mee. Kijk, ook voor mobiele netwerken heb je natuurlijk apparatuur nodig. En heb je datacenters nodig waar die apparatuur in staat. En ja, wat bleek op het Mobile World Congress, hebben ze gewoon een hele hal ingericht voor vendors van dat soort spullen. En ja, daar waren wij eigenlijk gewoon kind aan huis hier en daar. En we hebben niet alleen bij Juniper gepraat, maar we hebben ook bijvoorbeeld bij Supermicro een heel hartelijke ontvangst gehad. En daar leuk gebabbeld. En dat had ik echt niet verwacht van tevoren. Maar het was gewoon leuk en het was nuttig. Bij Juniper zijn we op de stand ook een paar keer in een vergaderruimte geweest die je daar kon boeken. En daar hebben we ook nog even wat rustiger met de mensen kunnen praten. Dus het was een nuttig congres.
Ja. Je spreekt vast ook veel Nederlanders als je daar toch bent.
Ja, nou, wat grappig is, is dat mijn medebestuurslid Melchior van de NL Nog Stichting, die was ook in Barcelona en die was uiteraard op de stand van Juniper, want daar werkte hij nou eenmaal. En toen we elkaar voor de eerste keer zagen, toen liep hij langs mij en toen zei hij hoi en toen liep hij gewoon weer door. Alsof het de normaalste zaak van de wereld was dat wij ineens in Barcelona in een stand van Juniper stonden.
Zo weet je
stonden.
Dat je erbij hoort, Niels. Als mensen niet verbaasd zijn dat jij daar rondloopt.
Ja, nou, dat is wel zo, denk ik inderdaad. Ja, ja. Ja, ik heb wel nog een beetje commentaar op hoe het daar allemaal liep, hoor. Want het was wel, nou, het Mobile World Congress. Nou, je ziet het al voor je. Het was inderdaad zo die hele exhibition space. Het was 8 hallen. En met straten afgezet, politieagenten op de weg. En de auto's mogen niet stoppen. Als er iemand, ook al was het een taxi waar iemand wilde uitstappen en die stopte, dan begon er meteen een politieagent op zijn fluitje te blazen van ga door, rijd door. Ja, het was helemaal, Barcelona was een fort gewoon.
Jij vroeg je af welke wereldleiders komen hier samen.
Nou, ja. Bijna wel, ja. Nou, er was inderdaad een VIP-ingang ook. Nou, ik heb nog geprobeerd of wij daar ook van gebruik mochten maken, maar dat mocht niet.
Maar volgende keer.
Ja, we hadden natuurlijk van tevoren geregistreerd voor de beurs. Maar ja, binnenkomen moet je een QR-code hebben. Ja, om een of andere reden had Julia die wel in de e-mail, maar ik niet. Dus dat was nog wel een toestandje, want dan moest ik op de website en daar stond die QR-code dan weer. En toen gingen we naar binnen en toen hebben we onze badge laten printen. En toen dacht ik, nou, nu zijn we klaar, want nu heb ik mijn badge. Ik heb een code, staat op de badge. Alles is in orde. Maar ja, toen waren we in hal 8 en we moesten in hal 2 zijn. En er stond in hal 8 geen bordje met daar zijn de andere hallen. Dus we zijn weer naar buiten gegaan, er omheen gelopen. Nou, toen begon het drama, zeg. Want bij de hoofdingang, bij de trappen, nou, daar stond een Spaanse taskforce die stond op QR-codes te controleren. En ik dacht, nou, hartstikke handig. Ik kan naar binnen, want ik heb mijn badge al. Nou, vergeet het maar. Om naar binnen te mogen, moest ik toen nog weer een app downloaden. Want het congres had natuurlijk zijn eigen app.
Had jij de app nog niet?
Ik had de app nog niet. Niels, want ik dacht, ik red het wel met die website. Ik heb die app niet nodig. Ja, niet naar binnen kunnen, hè? Dory. Dus ik stond daar met honderden andere mensen die de app niet hadden. Stond ik voor de trappen van hal 1 of 2, weet ik veel, stond ik die app nog te downloaden. Terwijl Julia op haar horloge stond te kijken daarachter. Want die had het allemaal geregeld. Ja.
Ik snap het wel. Zij had haar QR-code en haar app keurig op orde, Niels.
Maar weet je wat het leukste is van die app? Dat die dus op een gegeven moment vraagt, are you hungry?
Ja.
Krijg je pushbericht. Are you hungry?
Ja, zoals op Apple Watch. You have to stand up.
Dus dit klinkt allemaal reuze behulpzaam. Waarom download je de app? Ja, hij vraagt, en toen had je honger?
Ja, natuurlijk had ik honger. Kijk, ja, en onze klant ook. Dus ik dacht, goed. Ja,
schot in de roos, die app die kan
app,
jou.
Die weet het, ja.
Die leest jou als een boek.
We gingen dus pizza halen, want tussen de hallen was alles open. En dan kon je in de buitenlucht, en het was natuurlijk 20 graden, dus het was prima te doen. Er waren allerlei foodtrucks. Nou, wij pizza halen. En ons klant wilde ook wel pizza. Dus ik had iets van 8 slices of zo. Moest ik en een paar drankjes moest ik afrekenen. Zegt hij, sir, that will be 100. En toen dacht ik, 100? Wat? Het was gewoon €12 per slice.
Meer dan €100 betaald.
Ik snap niet wat ik nog in het internet doe. Ik moet pizzabakker worden gewoon.
Maar dat is natuurlijk heel logisch. Als die mensen daar pizza staan te verkopen, ze zien al die keurige stropdassen en goed geschoren QR-codes voor zich staan met die dikke portemonneeën, dan kun je dat soort bedragen ook vragen, toch?
Maar ik was om 3:30 opgestaan, want ik moest om 4:00 5:00 op Schiphol zijn.
Oh, ja.
Op tijd. Dus ik had echt niet glad geschoren QR-koppie, hoor.
Als ik erbij nadenk, het is eigenlijk verschrikkelijk dat je dit gedaan. Maar volgend jaar staan ze er weer en dan vragen ze €13. Als jij toch die slice wel koopt.
Ik ben er ook bang voor, Randal. Ja. Nou, dat wordt toch omscholen tot pizzabakker dan, denk ik.
Hebben jullie nog iets van de stad gezien?
Ja, ja, dat hebben we gedaan. Eigenlijk, het blijkt dat Barcelona heuvels heeft. Het is helemaal niet zo plat als in Nederland. Dus, conferentie was dan op één plek. En hotel was door een park lopen. Ergens, nou, een half uurtje, ja, zoiets, een paar kilometer.
Echt prachtig kilometer. Uit, een mooi groen park. En daar loop je dan gewoon even doorheen. En dan
dat bleek dus een berg te zijn.
Oh.
Die je met je koffertje moet beklimmen. En daarna ervan dalen. Dus het is ook een... Ja, ruim 3 uur wandeling geworden.
Maar dat was wel langs het Olympisch stadion van de Olympische Spelen in Barcelona. Dus dat was wel leuk.
We hebben Barcelona van boven gezien.
Wat heerlijk. Jullie dachten niet halverwege inderdaad. Die berg van, nou, ik ga terug, ik neem een taxi.
Nou,
jullie stoppen, die moesten door blijven rijden. Ja, ik snap het al. Ja.
Inderdaad. Reden wel bussen met dat Mobile World Conference erop. En ik dacht elke keer, ja ze gaan naar binnenstad. Ze zijn daar snel, maar nee, we liepen gewoon om eens even wat te doen nadat Are You Hungry?
Nou, ik hoor in ieder geval aan alles dat dit voor herhaling vatbaar is, volgens mij.
Ja, dat is het zeker. Nou ja, en goed, de klant waar we voor naar Barcelona gingen, daar hebben we zeer goed mee gepraat. En dat wordt een mooi project, denk ik. En mijn volgende doel is natuurlijk om weer zo'n soort project te scoren. En dan kunnen we naar de International Broadcasting Convention, hè, Randal?
Dan doe je dat toe.
En dat is in Amsterdam, dus dan, dat scheelt met vliegen nogal.
En dan laat je gewoon deze kant op komen. Paul de Weert, we hebben net al verteld dat jij een team aanstuurt dat verantwoordelijk is voor de globale informatie-infrastructuur. En je hebt al een poging gedaan om mij dat uit te leggen. Ik heb nog steeds vragen, maar laten we dit verhaal vooral beginnen bij hobbyproject, bij ColoClue. Want daar ken je Niels natuurlijk van.
Dat klopt, ja. Ja, ja, dat is eigenlijk... In 2006 ben ik lid geworden van ColoClue. Mm-hmm. Toen was ik op de ISP-kartcompetitie.
Oh ja,
wie kent hem niet?
Wie kent hem niet? In Hilversum destijds. En ik liep daar... volgens mij was het Niels en Aan.
Denk ik ook, ja.
Liep ik daar tegen het lijf. En die overtuigde mij dat ik mijn machine op moest gaan hangen bij ColoClue in het rek. En ik had net plannen gemaakt om naar het buitenland te verhuizen. En ik dacht, nou, dan heb ik nog een machine hier in Nederland. Dat vind ik wel leuk. Ik vond het wel interessant. Dus dat ging ik toen doen. Ik ben lid geworden. Ik heb een machine opgehangen bij ColoClue. En eigenlijk de maand daarop zo'n beetje ben ik vertrokken naar het buitenland. Kort daarna vroeg Niels van wie wil er helpen met het beheer van het netwerk van de vereniging. Ja. Ik zat in het buitenland, dus ik kon niet zo heel veel hands-on doen. Maar ik wilde wel helpen, ik was wel geïnteresseerd. Dus ik had me aangemeld van ik wil wel meedoen, wat moet er gebeuren. En zo ben ik een beetje in de netwerkcommissie van ColoClue gerold. En dat is... eigenlijk gebleven totdat ik terugkwam naar Nederland. Dat was 2 jaar later. In 2008 zat ik weer hier in de buurt. Netwerkbeheer voor de vereniging, dat kreeg steeds meer vorm. Tot Niels op een gegeven moment zei van... kun je niet eens bij het bestuur komen helpen? En zo ben ik het bestuur ingerold... In 2009 officieel bestuurslid geworden. Samen met Niels en nog wat andere bestuursleden. Daar geleerd hoe dat werkt in het bestuur. Sinds 2014 ben ik zelf voorzitter van ColoClue.
Niels, ik hoor dit verhaal vaker. Jij nodigt mensen in de podcast uit die jij... ooit ergens bij betrokken hebt. Dit is een beetje de rode draad in de podcast. Kun jij nog één keer schetsen voor de mensen die dat niet weten wat Coloclue precies doet?
Nou, dat kan ik zeker. Coloclue is een bedenksel geweest van, nou, de naam viel net al aan. Menno en mijzelf. En wij werkten in de tijd alle drie bij Diemen Internet. De van oorsprong Engelse provider met een tak in Nederland. En wij hadden eigenlijk alle drie wel daar een server geplaatst. En daar draaiden dingen op. En dat waren misschien ook wel een beetje semi-commerciële dingen. En dat hing natuurlijk in het personeelsrek van Diemen. Dus dat was niet echt helemaal goed geregeld. En we hadden ook alle drie eigenlijk wel plannen van, nou, misschien moeten we een andere werkgever gaan zoeken. Maar wat doen we dan met onze server? En uiteindelijk begon het toen met, laten we dan ergens een rek huren en dat de kosten met z'n drieën delen. Mm-hmm. Maar in der tijd zat het Ripe NCC ook vlakbij Diemen, een eindje verderop aan de gracht. En we gingen vaak in hetzelfde café bier drinken na het werk.
Oh, dit biedt kansen.
Dus daar spraken wij iemand die daar werkte. Dat heette toen nog Hostmaster. Of is het nog steeds Hostmaster? Weet ik niet eigenlijk. Of dat de titel. Oh nee, IP Resource Analyst is het tegenwoordig.
IPRA. Ja.
Toen was het een hostmaster en die zei, if you have a legal entity, you can get your own IP addresses.
Oeh.
En toen dacht ik, hey, wacht, dat is handig. Dus toen heb ik letterlijk bij de Kamer van Koophandel opgezocht van welke soorten legal entity zijn er allemaal.
Ja.
En kwam ik uit bij de vereniging. Dat leek me hartstikke handig, want dan heb je een vereniging. Dan kun je mensen contributie laten betalen. Daar betaal je de kosten weer van. En dan, nou, en dus ik dacht, wij gaan met z'n drieën, hè, aan Menno en ik, gaan we een vereniging oprichten.
Doen we gewoon even.
Komt ja. Het voor elkaar. Ja, ja. En hebben we eigen IP-adressen. En toen in de voorbereidende fase kwamen daar zo nog een paar mensen bij. En op een gegeven moment, dat weet ik ook nog goed, dat was Arjen Fijn was eigenlijk de eerste die daar toen wat van zei. Die zegt, oh, maar dat klinkt leuk, daar heb ik ook wel belangstelling voor. En toen viel bij mij een kwartje van, hey, wacht even, we zijn niet de enige drie die dit wel willen. Misschien moeten we dit wat groter gaan aanpakken. Mm-hmm. Nou, en zo ja, is Coloclue dus begonnen met één rekje waar servers van leden in kwamen. En dat werd een tweede rekje, dat werd een tweede locatie, een derde locatie, een router in Nikkev. Nou, noem het allemaal maar op. Mm-hmm. Maar nog steeds allemaal als hobby.
Ja,
en ik ben zelf daar inderdaad bijna 10 jaar voorzitter van geweest. Paul is lid geworden. Je bent ook nog penningmeester geweest een tijdje. Ja,
Dat is ook nog zo.
Ja. Ja. Maar jij had niet veel geluk met je server in het begin, kan ik me herinneren. Want we hadden toen net uitgebreid naar een ander datacenter. En de router die we daar geplaatst hadden, dat was gewoon een PC-servertje. Dat was niet de meest stabiele, zal ik maar zeggen. En
nee, er waren nog wel eens wat probleempjes met de connectivity.
Ja, maar goed, dat is allemaal opgelost en niet meer aan de orde.
Klinkt eigenlijk als een heel erg lekker naïef schooljongensprojectje dat je gewoon uit enthousiasme bent gaan doen.
Nou, dat was het min of meer ook, ja.
Wat heerlijk. Ja. Als ik tegenwoordig een servertje nodig heb, dan bestel ik gewoon een VPS bij wat toevallig de goedkoopste provider in de wereld is.
Ja, maar je hebt het hier over nerds, hè? Dus die moeten eigen spullen hebben, want zelf doen is natuurlijk altijd beter.
Ja, hij is ook eigenlijk wel zo. Hoe gaat het nu met Coloclue?
Het gaat goed. We groeien nog steeds. Het aantal leden dat neemt toe over tijd. Natuurlijk zijn er leden die afscheid nemen, die denken van, nou, inderdaad, een VPS'je, dat is eigenlijk ook wel goed genoeg.
Maar is het belangrijk? Want het klinkt niet als een onderneming met winstoogmerk verder. Het is gewoon helemaal voor de lol. Nee, dus dan is het aantal leden ook niet, ja, geen, dus niet waar je op mikt, zeg maar.
Nee, we zijn er niet op uit om groter te groeien. Maar het heeft natuurlijk wel een beetje een voordeel dat met meer leden en meer machines in je datacenter, dat je wat schaalvoordeel krijgt. Hè? Dat je de kosten die je sowieso hebt als vereniging over meer leden kunt verdelen, zodat het voordeliger wordt voor iedereen.
Ja, want ik ga naar de site en het eerste wat ik zie is 8 racks, 132 machines en 216 leden. Maar dat is dus bijzonder, want er zijn dus meer leden dan machines.
Ja, en we hebben zelfs leden met meerdere machines. Dus het daadwerkelijke aantal leden met een machine is nog lager.
Dat is ongeveer de helft.
Ongeveer, ja, ik weet dat niet precies uit mijn hoofd, maar ja, ongeveer. Er zijn gewoon ook een hele hoop leden die lid zijn van Coloclue, omdat ze het een leuke club vinden. Het is een netwerkvereniging. En wat Niels mij bijna 20 jaar geleden uitlegde, is dat dat netwerken, dat is op twee manieren. Dat is technisch, hè? Je hangt je machine op en je sluit hem aan op het netwerk. Hebt internetverbinding je draait maar je website of je mailserver of wat dan ook. Maar het is ook het sociale aspect van netwerken tussen de leden. Wie ben jij? Wat doe jij? Wat interessant, ik doe dit. En zo leer je mensen kennen en heb je daar later ook nog eens wat aan.
Maar hoe zie ik dat voor me? Gaan we dan elk jaar naar een borrel? Of is er een IRC-kanaal? Of is er misschien een krantje dat je elke maand ontvangt? hoe ziet dat sociale component eruit?
Nou, die eerste twee inderdaad. We hebben een IRC-kanaal. Daar kunnen leden met elkaar van gedachten wisselen over allerlei onderwerpen. Meestal over techniek, problemen met je machine, een uitdaging. Maar het gaat ook over totaal andere dingen natuurlijk. Ja.
In het begin waren Aan, Menno en ik dat met z'n drieën aan het doen als bestuur. En we hebben het op een gegeven moment ook ingezien dat het werd wel veel werk. Dus er zijn allerlei commissies gekomen. En dat is misschien ook wel interessant. Als je bijvoorbeeld dus graag met BGP networking dingen wil leren, ja, dan kom in de netwerkcommissie van Coloclue.
Dan moet jij wel bij
het netwerk. Daar hoor ik inderdaad bij. Ja, al ben ik niet meer het meest actieve lid. Maar misschien hoeft dat ook niet meer na zoveel jaar. Maar daar hoor ik bij. En er is ook een plaatsingscommissie, hè, voor mensen die het leuk vinden om dingen in REX te schroeven. Die zitten dan in de plaatsingscommissie en die helpen nieuwe leden met het plaatsen van hun machine. En er is ook een feestcommissie, geloof ik, hè? In between?
We zitten wel een beetje in between, feestcommissie. De feestcommissie is er dus ook. Die organiseert evenementen voor de vereniging. En dat zijn dan inderdaad in-person events. Bijvoorbeeld een ledenvergadering die we statutair elk jaar eentje moeten hebben. Maar na afsluiting altijd eventjes een borreltje. We hebben een borrel. Een barbecue. Eens in het jaar. We proberen ook elk jaar een Coloclue Presents te organiseren. Waar we de leden vragen of ze nog iets interessants te vertellen hebben over een project dat ze hebben gedaan met hun werk of in de hobby-sfeer. Of ze iemand kennen die iets interessants kan vertellen. En zo hebben we onze eigen conferentie waar we aan kennisdeling doen. En zo is het dus echt veel meer dan alleen maar je machine ophangen in een rek. En dat trekt ook mensen.
Ja, gezellig. We hadden vorige keer Peter Paul Kernschens aan tafel. En die is eigenlijk uit enthousiasme ook iets begonnen. Had die eigen IP-adres en eigen AS-nummer. En inmiddels kunnen mensen bij hem experimenteren met eigen AS-nummers, IP-adressen en op virtuele servertjes met hele mooie BGP-sessies. Dit klinkt ook als een hobby die uit de klauw is gelopen, maar nog veel verder gevorderd is inmiddels. Wat zijn nou het type mensen dat hier baat bij heeft? Want het klinkt alsof ik ook gewoon lid kan worden, daar een server op kan hangen en eigenlijk gewoon commerciële diensten zou kunnen draaien als ik wil.
Dat klopt. Ja, en we hebben ook zeker leden die dat doen. Het sociale aspect van de vereniging, dat is voor de vereniging heel belangrijk, maar niet voor alle leden. Dus je hebt ook zeker leden die worden alleen maar lid omdat ze een machine op willen hangen. Het is relatief voordelig. Het nadeel is, we hebben geen service level agreements. Mm-hmm. Dus als het stuk is, dan is het stuk. Ja. We doen ons best om het te fixen. We hebben een redelijk professioneel netwerk. Het draait behoorlijk goed. Maar er kan wel eens wat misgaan. Dat is dan zo. Dat is hoe het is. Maar verder loopt het allemaal eigenlijk wel heel erg goed.
Niels, je hebt Paul natuurlijk ook uitgenodigd vanwege zijn functie bij Ripe NCC. Nou, die doen nog veel meer dingen waar je oren van kunnen gaan klapperen. Volgens mij wilde jij iets weten over hoe zij DNS precies hebben ingericht.
Oh, zeker. Ja, want dat is natuurlijk een enorm belangrijke dienst. In het geval van Ripe NCC gaat het vooral om de reverse DNS volgens mij. Maar dat is wel echt iets dat iedereen nodig heeft en op de achtergrond altijd maar gebruikt. Het moet 100% beschikbaar zijn. Dingen gaan echt stuk als het niet werkt. Je moet denken als dat e-mails niet bezorgd kunnen worden en zo. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat in elkaar zit, inderdaad.
Nou, Paul.
Ja.
Kun jij daar wat over vertellen misschien?
Ik kan daar wel wat over vertellen. Specifiek over de reverse DNS. Is dat voor de leden van RIPE-NCC, mensen die, of bedrijven die lid worden en IP-resources krijgen, die hebben dan vervolgens de mogelijkheid om voor die IP-adressen in de RIPE-database een domeinobject aan te maken. En dat domeinobject is gewoon weer een soort type object waarin je aangeeft voor deze reeks IP-adressen kun je deze nameservice gebruiken. Nou, dat is de database, dat staat verder helemaal los van DNS. Maar wij lezen de gegevens uit de database, alle domeinobjecten die verwerken wij. En wij vertalen dat naar configuratie voor onze nameservers. Die nameservers die draaien we over de hele wereld. Het globale of wereldwijde aspect van ons team. En ja, daar distribueren we vervolgens de configuratie naartoe. En zo kun je dus, als jij IP-adressen hebt van RIPE-NCC, aan je nameserver, aan je recursieve nameserver vragen van, goh, wat is nou de hostname die hoort bij dit IP-adres? Je komt dan uiteindelijk bij onze nameserver. En onze nameserver die vertelt jou dan, voor deze vraag moet je zijn bij de nameserver van Fusix.
Ja, ja.
Of de nameserver van KPN of wie dan ook. Daar ga je vervolgens heen en zij hebben het daadwerkelijke antwoord. Maar wij zijn dan een cruciale schakel in die stap van het terugvinden van welke hostname hoort bij dit IP-adres.
En gebruiken jullie daar eigen software voor die je zelf hebt ontwikkeld? Want één ding dat mij opvalt namelijk, dat is dat vroeger maakte je zo'n domeinobject aan en dan moest je wachten, soms wel een uur of twee uur wachten voordat je daadwerkelijk je reverse delegatie had. En het valt mij op dat tegenwoordig maak je het domeinobject aan en eigenlijk dezelfde minuut werkt het nog. Ik weet niet of die observatie klopt, maar in mijn beleving gaat het tegenwoordig allemaal een heel stuk sneller. En ik vraag me af hoe jullie dat doen.
We hebben inderdaad zelf wat software ontwikkeld die de gegevens uit de RIPE database parseren en omzetten naar nameserver configuratie.
Parseren? Wat een keurig woord.
Ja, sorry.
Lekker Nederlands.
we lezen die gegevens uit de database en
En kunnen ze verwerken?
Verwerken ze vervolgens tot een configuratie voor onze nameservice. En dat is een continu proces, dus dat loopt continu. Maar dat wil niet per se zeggen dat het ook daadwerkelijk real-time is. Daar zit wel iets vertraging in.
Niels, wij hebben ook reverse DNS in Teamworks.
Jazeker. Ja, kijk, maar wij zijn natuurlijk als Fusix, doen wij de reverse DNS voor de IP-blokken die aan ons zijn geallokeerd door RIPE-NCC.
Ja, weer Nederlands.
Ja, nou, je moet altijd goed nadenken over het verschil tussen allokeren en assignen.
Laat maar. Ja. Maar
RIPE-NCC zit daar dus tussen.
Ja, dat wilde ik inderdaad weten. Dus LIR, leden van RIPE-NCC kunnen eigen reverse DNS-diensten draaien voor hun eigen IP-adressen, maar dat communiceert dus met database van RIPE-NCC en wordt dan op RIPE-infrastructuur geadministreerd.
Ja, hoe het werkt is, jij bent klant, Fusix is klant.
Ja?
Fusix heeft IP-adressen gekregen van RIPE-NCC. Die IP-adressen die kun je in de database van aangeven. Deze IP-adressen, als je daarvoor reverse DNS wil opzoeken, dan moet je bij de nameservers van Fusix zijn.
Mm-hmm.
En dat is wat je in de database zet. Onze nameservers verbinden de route van het internet, de route van het DNS, met jullie nameservers.
Ja.
Dus ergens in dat pad kom je bij onze nameservers en wij zeggen voor de IP-adres van Fusix, moet je naar de nameservice van Fusix.
Juist. En doet andere regional registries, Internet Regional Registries, doen ze dat ook?
Ja, dit is een core functie van elke. Registry die er is. Dus ARIN, EPNIC, AFINIC, LACNIC. En wij doen dat allemaal. En we doen ook onderling onze service delen. Dus wij draaien backup voor de andere vier. Hm. En de andere vier draaien backups voor ons en de rest.
Oh, dat vind ik heel cool.
Juist. Ja. Ja, want dus dat je zei is net, wereldwijd aspect, hè?
Ja, nou, je zei net iets heel interessants. Je zei, het is wel een schakel in een best wel lange ketting. Dus je doet maar een stukje. Maar het is wel een cruciaal stukje. Want met alle respect, Niels, als Ripe NCC die servers het allemaal niet doen. Ja, dan is eigenlijk heel het hele Europese internet eigenlijk niet bereikbaar. Als Fusix het niet doet, ja, dat is heel vervelend voor jullie klanten. Maar dan zal een gemiddelde Nederlander met een beetje mazzel weinig van merken.
Zeg Randal.
Er is natuurlijk in perspectief zetten, dat is wel belangrijk.
Er is een best wel cruciaal verschil tussen het hele Europese continent van internet voorzien. Maar je zegt dus, er zijn backup oplossingen voor. Maar ik vind dat beestachtig interessant. Hoe zorg je dat zo vlekkeloos werkt? Dat op een gegeven moment kan ik me ook voorstellen dat je bij jezelf denkt, dit is goed genoeg.
Ja.
Je hebt toch geen concurrentie. Wie gaat die IP-adressen anders uitdelen? Je had het net zo goed één keer per dag kunnen refreshen, die boel. Dan, wie gaat er klagen dan?
Maar onze leden. Onze leden gaan klagen en die komen dan op de Ripe meeting bij mijn collega's.
Oh, jij wil die meetings gezellig houden.
Mijn directeur vooral aan zijn staart trekken van jongens, dat met dat DNS, dat loopt allemaal niet zo soepel.
Maar hoe groot is die uitdaging?
Nou, we hebben het inmiddels gewoon heel erg goed op de rit. Dus het zo draaiend houden, dat is niet zo'n hele grote uitdaging. We verbeteren steeds, we breiden uit de... En voor onze autoritatieve DNS-service, waar reverse DNS onderdeel van is, draaien we eigen core sites in momenteel 3, bijna 4 locaties. Dat is in Amsterdam, Stockholm en in Londen. Binnenkort ook in Tokio. Dat is wat we zelf draaien. We hebben ook aan onze community gevraagd van wie interesse heeft, kan ons een server geven?
Geven.
Wij draaien daar vervolgens onze software op en onze configuratie. We maken die server van onze community member en maken we lid van een deel van ons netwerk. En die gaat dan meedoen in onze autoritatieve DNS-service.
En wat heeft die partij daaraan?
Die heeft sneller toegang tot de reverse DNS-informatie. Dat is één manier waarop we onze dienst uitbreiden. Maar wat we dus ook hebben gedaan, waar we het net over hadden, is die backup naar alle andere registries. Dus APNIC, ARIN, LACNIC en AFINIC. Wat we daar doen is, wij hebben onze nameserver zo geconfigureerd dat de 4 andere RIR's de zoneinformatie die wij in onze nameservers hebben, kunnen downloaden en beschikbaar kunnen maken aan hun kant. Zij draaien een vergelijkbare setup als wij. Ook met eigen nameservers, ook verspreid. En hoe zij dat doen, dat is aan hun. Maar doordat zij dat ook doen voor ons, is onze dienst nog beter bereikbaar. En die van hun ook, want wij doen dat ook voor hun. Dus dit is een vorm van redundantie die heel erg diep gaat. In meerdere richtingen, meerdere dimensies.
Doet me een beetje denken aan wat ze tegenwoordig die federated netwerken noemen. Een soort mastodon-achtig ding waarbij op meerdere plekken elkanders informatie beschikbaar is, zeg maar. Maar dat is natuurlijk niet hetzelfde.
Op een manier kun je dat zo vergelijken. Maar de content is heel anders en de distributiemechanismes zijn ook heel anders. En de gegevens zijn voor de zones die je zo kopieert, identiek. Ja.
En wat ik ook wel fascinerend vind, is jij, we noemen het een aantal keer DNS. Je kijkt in het DNS bij welk domeinnaam hoort welk IP-adres. En jullie zijn eigenlijk nog een stap hoger. Jullie vertellen vooral van bij wie, welke DNS-server moet ik die informatie überhaupt opvragen? Dus je zit eigenlijk nog een stap hoger in die keten.
Ja, nou, het is eigenlijk vergelijkbaar met... dit is reverse DNS waar we het over hebben. Mm-hmm. Als je kijkt naar forward DNS, het gewone DNS, mm-hmm. Fusix.nl, coloclue.net, noem maar op. Daarvoor ga je ook naar een registry. Dat is dan niet een regional internet registry, maar dat is... In het geval van Fusix.nl is dat de SIDN.
Mm-hmm. De vrienden van de cloud.
Yes.
Ja. Ja. Inderdaad. No comment. die registry die doet eigenlijk hetzelfde. SIDN die heeft ook nameservers. En die doen ook alleen maar vertellen... Oh, voor Fusix.nl dan moet je bij de nameservice van Fusix zijn. En voor coloclue.nl dan moet je bij de nameservice van Coloclue zijn. Coloclue heeft trouwens coloclue.net, maar even bijvoorbeeld. En dat hele delegeren, zoals dat heet, dat is echt een cruciale schakel in het hele DNS-pad. En dat begint bij de root, waar wij als RIPE-NCC en ook mijn team ook een mm-hmm. nameserver voor draaien. Mm-hmm. En dat... Eén nameserver is dat natuurlijk ook weer een heel aantal. Dat zijn er op het moment iets van 120.
Ja. En nog één keer voor de nietsvermoedende leek. Dus een forward DNS is, ik typ een website in mijn browser. Die zorgt dan via DNS dat ik op juist die per de juiste server terechtkom. Wat is nou het belang van reverse DNS ook alweer?
Nou, de reverse DNS doet eigenlijk het omgekeerde. Met wat haken en ogen. Maar in de basis... heb je een IP-adres en je kijkt in reverse DNS, welke naam hangt hier aan?
En waarom is dat belangrijk?
Het belang hiervan neemt wel een beetje af over tijd, maar het is nog steeds relevant voor bijvoorbeeld voor e-mail, wat Niels net ook al aanstipte. Als jij e-mail stuurt naar een partij die jou verder niet kent, jouw IP-adres verder niet kent, dan kijkt die het IP-adres... waar de verbinding vandaan komt, wat is daar de hostname van? Dus die kijkt in reverse DNS. Deze mailserver die zegt dat die mail.fusix.nl is. Ik kijk in DNS en daar staat inderdaad mail.fusix.nl. Dus dat is een bevestiging dat wat de mailserver zegt klopt. Dus dat geeft iets meer vertrouwen dat het geen spam is. En er zijn natuurlijk nog een hele hoop andere spamchecks die gedaan worden... maar dit is er één van en die wordt nog heel veel gebruikt. Dus daarvoor is reverse DNS nog steeds heel erg belangrijk.
Is dat ook waarom jullie klanten erom vragen, Niels?
Zeker, dat is eigenlijk de belangrijkste reden. Als ze mailservers willen draaien. Nou hebben onze klanten het heel makkelijk, want onze IP-adresadministratie is uiteraard helemaal compleet.
Compleet.
En al onze klanten kunnen in onze portal zelf invullen wat ze voor de reverse DNS willen hebben daar. En wij gebruiken daarvoor DNS-software van Nederlandse bodem, PowerDNS. Van de niet onbekende Bert Hubert, die daar ooit een keer mee begonnen is.
Zeker weten.
En dat wordt dus in onze portal gewoon 24/7 direct verwerkt in de database. En zolang de servers van RIPE-NCC en Paul's team maar naar ons blijven verwijzen, komt het allemaal goed.
Ja. Nou heb ik nog één tip voor de luisteraars. Als je Bert Hubert ooit spreekt en je denkt, god, wat kan deze man mooi verhalen vertellen. Dan moet je hem voor de gein eens vragen naar de Windows versie van PowerDNS die ooit heeft bestaan. En dan krijg je een heel erg leuk verhaal te horen. Dit is zo iemand, daar kan je een kwartje in gooien en dan houdt hij maar niet op. Ja. Maar RIPE-NCC doet nog een heleboel dingen. Maar dit is speciaal specifiek die globale informatieinfrastructuur. Ja. Waar je het over hebt.
Okay. DNS en RIS. De verzameling van BGP-data van het internet.
Ja, maar dat klinkt als nogal cruciale onderdelen van jullie dienstverlening.
Nou ja, wat ik net al zei. Reverse DNS is inderdaad kernfunctie van het RIPE-NCC. Het hoort gewoon keihard bij de IP-adressen die we uitdelen.
Ja, of andersom, niemand anders zou dat kunnen doen.
Ja. Ja, en daarbij hoort dan ook meteen een stukje forward DNS, want onze nameservers die hebben een naam, die eindigt op RIPE.net. En ja, forward DNS moet dus ook werken. Dus dat moet ook bestaan en in orde zijn. Maar dat draaien we allemaal op dezelfde servers, dus dat is allemaal in orde. Maar het is inderdaad ja, cruciaal voor iedereen. En in het verleden is er wel eens wat misgegaan met reverse DNS van RIPE-NCC. En dat betekent dan voor een hele hoop mailservices, in ieder geval destijds, want dit is, we spreken echt over jaren geleden, dat er gewoon een heel stuk minder mail werd geaccepteerd. Mail komt niet meer aan als reverse DNS niet meer werkt.
En dat allemaal vanwege de angst voor spam. Liever geen mail dan spam.
Ja, het is echt een anti-spam maatregel. Omdat de aanname is dat als jij vanaf een consumentenlijntje thuis mail wilt gaan versturen. Dan heb je de reverse DNS meestal niet onder controle. De meeste providers voor thuisverbindingen die staan dat niet toe. Mm-hmm. En dus als je dat niet onder controle hebt en die check voor is de forward en reverse DNS wel hetzelfde, die faalt. Ja, dan kun je dus die mail niet versturen. En het is eigenlijk gewoon echt een anti-spam maatregel, maar wel een heel belangrijke.
Ja, dat is niet de enige functie van reverse DNS natuurlijk.
Nee hoor, helemaal niet.
Hele
nee.
Belangrijke voor network engineers is bijvoorbeeld in traceroutes. Ja. Als je kijkt naar het pad van de ene machine op het internet naar de ander. Dat loopt over een aantal routers. En je doet dus een DNS lookup voor elke router in dat pad. En zo kun je een beetje afleiden van, oh, dat gaat via deze provider en deze provider. En komt het uiteindelijk op de plek waar we naartoe gaan.
Moet je nog wel een beetje intelligentie bij blijven gebruiken altijd. Want we hadden vorige week toevallig ook binnen Coloclue nog een gevalletje van iemand die een traceroute interpreteerde. Als verkeer dat via Praag zou lopen. Maar dat kon helemaal niet, want de latency nam helemaal niet toe tussen de hops. Dus daar kan nooit een uitstapje naar Praag tussen gezeten hebben. Dat was gewoon een gevalletje verkeerde reverse DNS.
Ja, maar het is niet altijd perfect. Je moet altijd engage brain. Mm-hmm. Maar het wordt er wel veel voor gebruikt. Dus het dient meer doelen dan alleen mail. Maar dat is wel het bekendste voorbeeld.
Maar nu we het er toch over hebben, Paul. Je hebt keurig netjes elke keer RIPE NCC gezegd. En je hebt ook de RIPE meeting genoemd. En dat is misschien voor veel luisteraars ook nog wel even interessant. Dat de RIPE meeting, dat wordt weliswaar georganiseerd door het RIPE NCC. Maar dat heeft er op zich niet zo gigantisch veel mee te maken, gek genoeg. Want een RIPE meeting, RIPE is een community en iedereen die een belangstelling heeft voor het internet is eigenlijk onderdeel van de RIPE community. Dus om naar een RIPE meeting te gaan, hoef je helemaal geen lid te zijn van het RIPE NCC. Iedereen met interesse in het internet kan naar een RIPE meeting. Hmm. En er is dus ook verschil tussen tussen RIPE en RIPE NCC. En ik zeg dus wel eens van op een RIPE meeting wordt beleid bedacht door RIPE. Dus dat is de community als geheel. En vervolgens voert het RIPE NCC dat uit. Zeg ik dat correct?
Ja, ja.
Gelukkig.
Ja, nee, dat klopt. De RIPE meeting is ook onderdeel van de kernfunctie van RIPE NCC. Als secretariaat.
Faciliteren.
Dat beleidsvormingsproces. En daarbij hoort ook een RIPE meeting waar de community bijeenkomt. En dat zijn wel heel veel leden, maar niet alleen. Er komen ook inderdaad gewoon mensen die geïnteresseerd zijn in internet en de ontwikkeling daarvan. Die komen op de RIPE meeting om zaken te bespreken. En er is één onderdeel van de RIPE meeting. Dat is specifiek voor RIPE NCC. Dat is de general meeting. Dat is alleen voor de leden. En dat is een soort van ledenvergadering waar ze de richting van het RIPE NCC kunnen helpen bijsturen. Als ze daar het belang toe zien.
Ja, en dat is echt streng. Want als de general meeting komt, nou, iedereen zit daar in die grote zaal lekker op zijn laptop. Want het is snelle wifi met IPv6 en dat werkt altijd. Er is goede koffie, lekker eten, zaal, hup. Maar dan komt de general meeting. Nou, dan moet die hele zaal dus leeggeruimd worden. Iedereen moet eruit. En dan vervolgens alleen mensen met een stickertje op hun badge, ik ben lid, mogen weer terug naar binnen.
Oh, ja.
Hele organisatie, joh.
Oh. En als die mensen die naar buiten geschopt worden een stuk pizza willen halen, wat betalen ze daar dan voor?
Ja, 13 euro denk ik, 14 euro.
Paul, kun jij nog iets vertellen over het team dat je aanstuurt? Hoe ziet dat eruit?
Ik heb een team van op het moment 10 mensen. Dat zijn 6 system engineers. Die zijn dus voornamelijk verantwoordelijk voor het beheer van onze routers en onze servers. De route collectors, de nameservers en dergelijke. En ik heb 4 softwareontwikkelaars. Die zijn verantwoordelijk voor het verwerken van de data die we verzamelen met RIS. En de data die we verzamelen met RIPE Atlas. Een ander project waar we ook heel veel mee doen. Minder onze verantwoordelijkheid voor de dienst zelf, maar de data en het verwerken daarvan, dat ligt dan wel weer bij ons. En het is een heel erg internationaal divers team. Ik heb collega's uit Indonesië, uit Rusland, uit Iran, ook uit Nederland trouwens gewoon, Duitsland, Amerika. Dus ja, heel veel verschillende personen met verschillende achtergronden. En zo hebben we een heel sterk team dat heel veel weet van de dingen die we doen. Van DNS, van BGP. Wij met ons team zorgen ervoor dat DNS blijft werken. Maar ook dat de data die we beschikbaar maken binnen RIS en binnen Atlas beschikbaar is voor de community om die, om die te onderzoeken, om die op te vragen en te verwerken. Ja.
Niels, welk van die diensten zijn voor jullie cruciaal? Want ik ga naar die RIPE Atlas en ik zie een hele mooie kaart met gekleurde stipjes. En dan denk ik, dat is leuk om eens doorheen te scrollen en lekker naar te kijken. Maar ik weet niet of ik daar uiteindelijk echt ook veel van leer. Maar mensen zoals jij kunnen daar toch van smullen, zou je denken.
Nou, dat is het zeker. Ja, wij hebben ook een RIPE Atlas probe. Dus je zou ons ook ergens moeten kunnen vinden tussen al die stipjes.
Er zijn iets meer dan 12.000 van die probes. Ja, en die hangen dus overal in Europa.
Duurt in de wereld, denk ik.
In de wereld.
Ja, ja. Maar dat is hartstikke handig, want ja, je kan vanaf zo'n probe, als je zelf een probe hebt en je verzamelt credits daarmee, dan kun je commando's uitvoeren op de andere probe, zoals traceroutes maken.
Het mooie is ook een beetje dat je zo'n measurement, zo'n Atlas measurement, die kun je starten vanaf een selectie van probes, maar die kun je dan verspreiden over de hele wereld. Dus je kunt vanuit Australië kijken hoe is het netwerk van Fusix te bereiken.
Vanuit dit perspectief?
Ja, vanuit het perspectief van iemand in Brazilië en iemand in Japan. En overal waar probes zijn, kun je kijken van hoe gaat het nou van dat netwerk naar mijn netwerk? Of naar een ander netwerk. Maar ja, meestal, zeker als netwerkoperator, ben je natuurlijk geïnteresseerd in je eigen netwerk. En wil je dat dus meten? En ja, dat soort metingen kun je gewoon inplannen en zien. Vanuit Australië heb ik redelijk wat latency, maar dat verwacht je ook. Want het is ver weg, grote afstand.
Zelfs de snelheid van het licht heeft er even een milliseconde of wat voor nodig om precies. Die afstand af te leggen. Ja.
Maar is dat meer dan je zou verwachten, dan kun je daar misschien iets aan doen. Hè? Als je, Niels vertelde net dat hij een klant heeft in Australië, dan wil je daar misschien iets van optimalisatie voor doen. Dus dat zijn de dingen. Die kun je met Atlas inzichtelijk maken.
Ik zou zeggen dat het omgekeerde richting is van traceroute doen vanuit het netwerk waar je nu je bevindt naar een bepaalde destination. Of vanuit die probes die overal in de wereld zitten. Kijken hoe goed netwerk waar je bent bereikbaar.
Paul, jij noemde ook nog K-Route of K-Route. Ik weet niet eens hoe je het uitsprak als een van de diensten die jullie leveren. En dat is eigenlijk de enige die voor mij nog niet een klein beetje is gaan leven. Niels, kun jij dat uitleggen wat het is?
Ja, nou, het is inderdaad K-Route, want het is een route server met R-O-O-T. En die staat dus helemaal bovenaan in de DNS-boom. Dat is als je zelfs, eigenlijk als je geen domeinnaam opvraagt, je vraagt alleen maar punt op. Dus niks, niet .com, niet .nl, niks, maar alleen punt. Mm-hmm. Het eind. Nou, dan geeft de root server jou aan, je moet daar wezen. Nou, en in mijn jonge jaren, dat is al heel lang geleden natuurlijk, toen liep ik een keer in Nikkev en toen zag ik daar een server en daar zat een stickertje op met K-root. En toen vertelde ik dat bij terugkomst aan een collega. En ik zeg, ja, er hing nog een server en daar stond op K-root. Zou dat hem nou zijn? En hij begon helemaal, oh, dat is ook een root-server. Dat is zo belangrijk. En hangt dat gewoon in Nikkef Parex bij ons vandaan? Ik zeg, ja, die hing daar gewoon. Maar ik heb begrepen, Paul, dat dat waarschijnlijk niet de enige K-root-server was.
Dat klopt, ja. In Amsterdam alleen hebben we nu 3 K-root servers. Dat is één van onze core locaties. Samen met Miami, Frankfurt, weer Londen en Tokio. Dus we hebben 5 core locaties voor K-root. Elk van die 5 heeft 3 name servers. Daarnaast doen we ook de hosted DNS. Wat ik net ook bij de autoritatieve name servers beschreef. Waarbij de community ons toegang geeft tot een server. Waar wij vervolgens onze dienst op draaien. En dat zijn er inmiddels ook meer dan 100.
Maar wat is nou het verschil tussen een root server en een K-root server?
Dat is een goede vraag.
Een root server, dat denk ik aan een grote bunker bewaakt met heel veel geweld. En dat die server daar staat te draaien, omsingeld door mannen met baarden die met wierook die boel in balans houden.
Ja, nou, dat nog niet zo heel lang geleden was dat inderdaad hoe het eruit zag. Nee, de root van DNS, die wordt geserveerd door 13 name servers. Er zijn er 13 waar je het aan kan vragen.
Dus die zie je niet hangen als je niets vermoedend door een servertje, een parkje loopt?
Het zou wel kunnen.
Het zou wel kunnen.
Die van RipeNCC, K-root, die zijn gelabeld. En dan kun je zien, hey, dat is een K-root name server. Maar de andere 12, er zijn dus 13 letters, A tot en met M.
Precies, het is dus niet dat hij zomaar K-root heet, maar er is ook een A-root, B-root, C-root enzovoort.
Ja, ik snap hem.
Ja. Die 13 samen, dat vormen de root name servers. En RipeNCC draait er daar 1 van. 1 van de 13, K-root. Alles bij elkaar zijn er iets van 1700 name servers.
Ik wilde net zeggen.
Verspreid over de hele wereld. En K-root heeft er dus 125.
Ja, want ik zie soms op TikTok steeds meer van die prank video's. Dus een soort rage dat je elkaar gaat pranken. En ik had net levende fantasie dat als ik de juiste 5 servers weet te vinden en ze allemaal tegelijk de stekker uit weet te trekken, ik een hele flinke prank heb uitgevoerd.
Ja, nou, ik zie wat uitdagingen voor je, want je moet dan op 5 plekken tegelijk zijn. Maar die datacenters zijn natuurlijk heel goed beveiligd. Je komt er niet zomaar binnen. En ja, wat Niels heeft gezien, dat kun je nog steeds in een van de datacenters in Amsterdam zien. Van een afstandje, want we hebben tegenwoordig onze apparatuur in een cage hangen. Ja. Met andere servers van de RipeNCC. Maar daar hangt inderdaad K-root.
Oh, maar dat vind ik wel heel gaaf. Dat snap ik ook wel, Niels, als je dat zo vertelt, dat je daar langs loopt, dat je dan toch bij jezelf even denkt, oh, nu was ik even op heilige grond, toch? Ja.
Ja, nou, dat was Nikkef sowieso zeker in mijn jonge jaren. Hè? Dat, toen het tapijt nog op de vloer lag en je zelf je kabels eronder mocht leggen. Onvoorstelbaar hoe dat allemaal ging toen.
Dat was hem alweer, deze aflevering van de Fusix podcast. Deze podcast wordt gemaakt door Fusix. Je hoorde Niels Raaier, Julia Maglin en mij, Randal Pelen. En onze gast was Paul de Weert van RipeNCC. Deze podcast werd geproduceerd door YOLO Media. Heb jij vragen over de podcast, onderwerpen die je volgende keer graag zou willen horen, terugkomen? Of zou je zelf een keer in de podcast willen komen praten? Mail ons dan op podcast@fusix.nl. Alle reacties zijn daar welkom. Voor nu, leuk dat je luisterde. Tot de volgende.